Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Tear gas.
Is tear gas just dropped right near us? It's going to get very bad here if we don't have masks.
Yeah,
they're throwing it back.
The famous Champs-Élysées turned into a sea of yellow today, but it wasn't long before the peaceful demonstration erupted into violence. Riot police used water cannon and fired tear gas and stun grenades in clashes with angry protesters.
It started off peacefully. Police watched as about 1,000 protesters moved through the streets of Nairobi. But then this. Police fired tear gas into the crowd, sending people running in all directions.
Het altijd zo geordende zakencentrum van Hongkong veranderde vandaag in een chaos. Duizenden studenten en activisten waren op weg naar het regeringsgebouw voor een sit-in-actie. Als ze de politieblokkades willen doorbreken, wordt er traangas ingezet. En niet zo'n beetje ook. De massaal meegebrachte paraplu's bieden weinig bescherming.
De laatste jaren lijkt de wereld wel gehuld in een wolk van traangas. Van de gele hesjes in Frankrijk tot protesten tegen de regering in Kenia, opstand in Hongkong en de Verenigde Staten. Bij al deze demonstraties werd traangas ingezet tegen de betogers. Op papier is traangas een ideaal politiewapen. Niemand raakt dodelijk gewond, maar de menigte wordt toch uiteengedreven. Maar traangas is niet zo onschuldig als het lijkt. De gevolgen op de lange termijn zijn vaak erger dan gedacht en het gebruik van traangas gaat lang niet altijd zoals bedoeld, waardoor het onbedoeld toch een dodelijk wapen kan zijn. Over wat traangas is, hoe het ingezet wordt en hoe je dan wel een menigte in bedwang moet houden en of je dat moet willen, gaan we het vandaag hebben in Onbehaarde Apen. En daarom is aangeschoven Marcel Aandebrug.
Hallo.
Hey Marcel, jij hebt eind vorig jaar eigenlijk een artikel geschreven over traangas, over wat het is en wat de andere kant van traangas is.
Ja.
Wat was de grootste eye-opener voor jou toen je dat artikel had gemaakt?
Dat het geen gas is.
Ja, dat is
wel shocking, ja.
Dat is wel een grote verrassing. Daar komen we ook zeker even bij terug straks.
Ja, precies.
Hendrik Spiering, jij bent Hallo. Er ook. En jij bent voor deze aflevering een beetje gedoken in de geschiedenis van menigte en hoe je die in bedwang moet houden.
Ja, hoe in de 19e eeuw de menigte als een soort boosaardig dier werd beschouwd. Als je lid werd van een menigte, dan gaf je je verstand weg. En hoe daar in de jaren 60 en 70 en tegenwoordig heel anders over wordt gedacht.
Ja, daarover later meer. Mijn naam is Lucas Brouwers. Traangas, Marcel. Jij zegt het al. Het is eigenlijk helemaal geen gas.
Nee, het is geen gas, nee.
Ongelooflijk. Hoe kan dat dan?
Het is een poeder.
Het is een poeder.
En het is gewoon een vaste vorm.
Ja.
En maar dat wordt dan als een heel fijn poeder. Komt het uit die granaten.
Ja, zoals zeg maar als je een zak mee laat vallen.
Zoiets, ja. Ja.
Dat het ook overal zit.
Ja,
ja, want als je de beelden ziet van demonstraties die dan waarbij dat traangas wordt ingezet, dan zie je toch altijd een soort mist, wolken hangen.
Het is dus een hele fijne mist, inderdaad.
Ja, en wat is dat poeder dan precies?
Nou ja, het zijn chemische verbindingen. De oudste die het eerste het meest gebruikt is, dat afgekort is dat CN. Dat staat voor 2-chloor-acetofenon. En vervolgens in de jaren 50 is daar een wat werd genoemd een veilige alternatief voor gekomen. CS, makkelijk gezegd. En dat staat voor de chemische naam ortochloorbenzylideenmalonitril. En wat de laatste jaren ook in opkomst is, dat is pepperspray. En dat is dat wordt afgekort OC genoemd. En dat staat voor oleoresin capsicum.
En nou klinkt elke chemische formule klinkt giftig als je hem uitspreekt. Dat maakt eigenlijk niet uit of je het nou over keukenzout hebt of over traangas. Maar wat is het nou aan deze moleculen dat ze dat je ervan gaat tranen, dat ze zo vervelend maakt om in aanraking mee te komen?
Wonderlijk genoeg is het van het werkingsmechanisme nog steeds vrij weinig bekend. In allebei de verbindingen zit chloor, dus mijn vermoeden zou zijn dat het daar iets mee te maken heeft. En in het meest gebruikte traangas CS, en daar zitten ook nog cyanideverbindingen. Maar dat speelt vooral een rol als het traangas over tijd raakt. En dan kan het verder afgebroken worden in stappen waarbij het cyanide vrijkomt. En dan, dat is dus vrij giftig.
Dus we vuren het wel af in menigte. En tegelijkertijd weten we heel weinig gewoon wat het doet in
een lichaam. We weten heel weinig wat het doet
in een lichaam. Ja. Maar Marcel, kun je ons toch even meenemen in een traangaswolk en even beschrijven wat je daarvan zou merken en wat het doet met je ogen en in je neus?
Ja, je krijgt irritatie aan de ogen, op de huid, ademhalingsproblemen, ernstig tranen, daarom heet het traangassen. En dat kan verder gaan tot ernstige oogaandoeningen, longontsteking, glaucoom, blindheid.
Dat zijn mogelijke gevolgen voor op lange termijn.
In eerste instantie is het dus gewoon de heftige prikkeling die je voelt op de huid of in de ogen, of dat je een benauwd gevoel krijgt in de keel. En die prikkeling die is zo irritant, die wil je dus meteen zien te vermijden. En dan ga je, ga je rennen, ga je wegrennen. Ja. En zo verspreid je de menigte.
Ja, dus er komt een diepe drang personen die aan worden blootgesteld op om gewoon weg van de bron te gaan.
Ja.
Om uit.
Dat is het idee, ja.
En het is dus een poeder en het zit in die granaat. En hoe krijg je dat dan, hoe verspreidt zich dat? Moet er toch nog iets in die granaat ontploffen om dat
Dat is een explosieve reactie meestal die daar, een soort vuurwerk, dat wordt ook vaak gezegd, vuurwerktechniek om het poeder eruit te spuiten. Dat is trouwens ook nog één punt. Ik bedoel, de andere chemicaliën die daarin zitten, daarvan wordt ook wel gesuggereerd dat die ook iets kunnen doen met de gezondheid.
Ja, het zijn dus niet alleen
ook slecht onderzocht.
Ja, het is dus niet alleen het poeder dat erin zit, maar je hebt een heel chemisch mengsel erin zitten waardoor ook dat poeder naar buiten komt. En dat zijn misschien ook geen prettige stoffen. Wanneer is traangas ontwikkeld? Want het voelt als iets, ik zei al in het begin, het voelt iets van de laatste jaren dat het ineens overal is. Maar mensen die al lang op deze aarde rondlopen, die weten dat er al tientallen jaren demonstraties de kop in worden gedrukt met traangas. Waar komt het vandaan?
Het gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog. Er wordt gezegd dat het voor het eerst in Ieper door de Duitsers is ingezet. Maar er zijn ook bronnen die zeggen dat de Fransen het al eerder hebben gebruikt. Maar Ieper wordt over het algemeen gezien als de eerste grote toepassing. En vervolgens,
dat was in 1915, hè? De eerste 1915. Slag bij Ieper.
Ja.
Ja, je hebt een boek van Anne Feigenbaum gelezen over traangas. Teargas heet het.
Teargas, heel mooi boek.
Ja.
Kan ik aanraden.
En zij kan ook goed vertellen over die voorgeschiedenis van traangas op het slagveld eigenlijk.
We know that the first time that it was kind of used at any kind of larger scale and manufactured at any larger scale was by at first the French and then the Germans during the First World War.
And it was used to clear trenches.
Yes, so trench warfare had caused a kind of stalemate. People were staying inside the trenches, and this meant that you couldn't advance by firing on each other. And so they needed a way to get people out of the trenches and disorient them in order to be able to fire more severe forms of either gas or artillery at the opposing sides.
Nou, het vertelt het nogal simpel, zeg maar.
Ja.
Zat er gezellig in die trenches?
Nee, natuurlijk was het niet
heel gezellig. Heel instrumenteel. Ja. Van die zitten dan maar. Ja, maar we moeten ze eruit zien te krijgen.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen, traangas in een loopgraaf. Diezelfde drang om weg te komen.
Ja.
Dat zie je dan ook. Werkte dat goed, al meteen? Is dat al meteen effectief?
De resultaten waren heel gemengd. Want het hangt natuurlijk heel erg af van de windrichting. Nou, die is moeilijk te voorspellen. Dus soms kwam het gas ook waaide over je eigen troepen. Of het kwam weer terug. En al heel snel kwam ook de ontwikkeling van het gasmasker. Ik bedoel, in eerste instantie waren die nog heel primitief en deden die weinig. Maar ik bedoel, die wapenwedloop in de Eerste Wereldoorlog, die ging zo hard. Dus er waren ook al snel gewoon gasmaskers.
En gewoon een gasmasker is al effectief tegen dat poeder eigenlijk. Ja. Dat werkt al. Ja, dus in de Eerste Wereldoorlog maakt de wereld eigenlijk voor het eerst kennis met traangas als een manier om mensen uit elkaar te drijven. Wat gebeurt er dan na de Eerste Wereldoorlog? Hoe gaat die ontwikkeling verder?
Nou, er is in Amerika een generaal, Amos Freeze, en die krijgt het bewind over de Chemical Warfare Service. Want je had dus in de Eerste Wereldoorlog zijn hele grote afdelingen opgezet om die chemische wapens verder te ontwikkelen. Dat was bijvoorbeeld in Duitsland ook onder Fritz Haber, die het kunstmestprocedé ook heeft uitgevonden. Die had 2000 mensen onder zich werken en heel veel chemici. En in Amerika ook zoiets. En Amos Freeze, die was groot voorstander van hard onderdrukken van demonstraties. En die wilde ook graag die Chemical Warfare Service in stand houden. Dus die is vervolgens traangas ook echt gaan marketen als de veilige optie.
Ja, maar dat is ook logisch. Want wat waren er voor crowd control functies? Je kon met het blanke sabel met politie te paard erin. Een hoop toestanden zwaar gewonden.
Ja, precies. Ja.
En dan krijg je weer extra rellen. Want dan moeten die mensen begraven worden. Dan krijg je weer rellen. En mosterdgas is ook niet echt een optie natuurlijk.
Nee.
Maar jij zegt het is logisch. Maar ik vind het is natuurlijk wel een stap dat je van een wapen dat er wordt ingeveld op het slagveld eigenlijk overgaat naar de ontwikkeling van een wapen voor politie, voor ordehandhaving eigenlijk. En dat zit er dus eigenlijk al in het allervroegste begin. Dus dan heb je het dan over de jaren 2030 dat het al wordt ontwikkeld als politiewapen eigenlijk.
Ja, precies. En dan ook nog in het begin, dus vooral nuttig, dat is ook wat Anna Feigenbaum beschrijft in haar boek, vooral nuttig voor gebruik in warehouses and other large rooms, dus in besloten ruimtes, waarvan we nu weten, je moet het daar juist niet gebruiken. En misschien wisten ze dat toen ook al, maar goed. En dat je het echt at short range moet gebruiken, dus gewoon echt vol op het gezicht.
Oké, dan werkt het beste.
Dat is wel zoals het nu niet meer gebruikt wordt dus. In ieder geval niet met demonstraties.
Soms toch nog wel. Bij de protesten in Turkije in 2013. Daar was een iconisch beeld van een vrouw die vanaf de universiteit naar het Gezi Park liep in een rode jurk. En daar de volle laag krijgt van een agent die echt van vlak voor haar gezicht een volle lading aan traangas in haar gezicht spuit.
En hebben we dan ook voorbeelden van toepassingen al in die vroege jaren, zeg maar, voor de Tweede Wereldoorlog, dat het wordt ingezet op straat om menigte uit elkaar te drijven?
Er zijn voorbeelden van Palestina bijvoorbeeld, heb ik gelezen. Het gaat in India. 1932 waren er in Amerika ook protesten van oorlogsveteranen die achterstallig loon opeisten. De Bonus Army genaamd. En daar is ook weer massaal traangas ingezet. 2 doden en 2 baby's gestikt.
Dus we komen die Eerste Wereldoorlog eigenlijk uit. En dan is het. Dan krijg je ook al vrij snel die internationale afspraken over dat het gebruik van chemische wapens, van strijdgas op het slagveld in ieder geval niet meer. Dat wordt verboden. Maar je ziet dus dat lokaal binnen de landsgrenzen zelf is het dus wel oké om gas in te zetten.
Ja, en dat wordt ook heel erg gepusht. En dan verwijs ik weer naar het boek van Anna Feigenbaum. Kijk, je hebt die enorme oorlogsindustrie die is opgezet. De chemische industrie is daar onderdeel van. En die kun je die kun je de nek omdraaien. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van we hebben het hier nu staan.
Ja.
En daar komen best nuttige dingen uit. Laten we dit gewoon in leven zien te houden.
Ja,
ja, want ik zag nog een quote ook van die generaal die dat allemaal begonnen is.
Amos Freese. Ja. Ja.
En dat hij zei, ja, het grote voordeel is ook dat het ook geen bloedvlekken achterlaat.
Ja.
Dat was zeg maar, het is ook een...
Hij noemde het ook effectief als de familieslipper.
De echte reclame, man.
Ja.
En dan de familieslipper is de slipper die door de kamer vliegt.
Ja, of die af en toe even een tik op het hoofd of zo.
Ja, ja, het werd echt gepresenteerd als een
gewoon de veilige optie.
Ja.
Ja.
Iedereen blij.
Het kan geen kwaad.
Ja, en dan krijg je op een gegeven moment ook in Nederland het gebruik van traangas.
Ja, ik weet eigenlijk niet wanneer het voor het eerst in het Nederland... Ik heb me eigenlijk geconcentreerd wanneer het voor het laatst werd gebruikt. Vandaar al die krakers erin.
Ja, sorry, maar Nederland...
Wanneer was het voor het laatst, Hendrik?
Volgens mij wat ik zag, maar misschien is er nog later toch nog een keertje gebeurd. Bij demonstraties, dus bij politieinzet, bij arrestatieteams wordt het soms ook gebruikt. Maar het is een heel ander soort gebruik natuurlijk. Het was in het jaar 2000, zeg maar, een van de laatste grote krakersrellen. Waarin een groot pand, de kalenderpanden achter Artis, met veel machtsvertoon werd ontruimd. Ook machtsvertoon van de krakers. Een hoop geren en gegooi. Vrij heftige beelden.
Maar dat is wel interessant, want 2000 dus voor het laatst. En nou ja, we hoorden het al aan het begin. Mijn indruk is juist dat traangas een beetje in opkomst is. Maar ja, misschien gaat dat hand in hand met het toenemen van demonstraties,
ja,
over de wereld.
Daar is het, want je hebt ook eind jaren 60 bijvoorbeeld ook heel veel protestbewegingen. Je hebt de Civil Rights Movement, je hebt studentenprotesten overal. Ja. En dan, dat is ook weer zo'n periode. Dan lees je ook dat daar op heel veel plekken gewoon massaal traangas is ingezet. In Californië, toen de tijd in 1968, toen was Ronald Reagan daar gouverneur. Gewoon vanuit de helikopter werd vreedzame studentendemonstraties. Hupsakee, gewoon
traangas erover.
Traangas erover.
Ja, ik ben er ook gewoon mee opgegroeid. Dat is heel normaal. Ik herinner me dus ook van heel erg van dat het is heel veilig. Dat werd altijd erbij gezegd. Maar we hadden natuurlijk vanaf eind jaren 70 de krakersrellen, de kroningsrellen in 1980. Nou, dat was, je zag niks door de wolken traangas.
Ja.
Niet dat ik daarbij was, zeg ik maar even.
Je hebt het niet zelf ervaren?
Nee, ik was er niet bij.
Nee, maar dus als je dit zo beschouwt, zou je nog steeds kunnen zeggen van, nou ja, traangas een relatief succes uit, nou ja, ontwikkeld in de Eerste Wereldoorlog weliswaar, maar sindsdien effectief gebleken als middel om menigte uit elkaar te drijven.
Ja, als het alternatief is dat je erop schiet. Je hebt dan een rubberkogel nog.
Ja, maar toch zitten we hier...
Waterkanon.
Maar toch zitten we hier bij elkaar, Marcel, om te hebben over traangas en welke schaduwkanten dat misschien heeft.
Ja.
Hoe kwam jij dat op het spoor?
Nou, door jou eigenlijk.
Vertel.
Jij liet mij een filmpje zien wat helemaal viral was gegaan. Dat was dan van Hongkong.
Ja, klopt.
Een protesteerder en die zag je naar zo'n rokende traangasgranaat toelopen. Die stopte die traangasgranaat in een soort thermosfles, schudde een paar keer, keerde de thermosfles om en dan kwam een soort bruine drap uit.
Ja,
oh, dat herinner ik me nog.
En jij vroeg,
wat is hier gebeurd?
Wat is hier gebeurd?
Ja, ja, daar was ik.
En toen raakte ik gefascineerd. Want ik bedoel, voor mij was traangas ook vrij onbekend. En in eerste instantie had ik ook het idee van, het is een veilige optie, maar nou, vervolgens weet ik beter.
Ja, want ik zag inderdaad dat filmpje en het paste ook heel mooi in het... Hongkong wordt ook altijd een beetje neergezet als, weet je wel, een intellectueel centrum. En kijk eens hoe inventief ze zijn en slim ze zijn. Mijn eerste vraag was heel simpel oké, wat hebben ze hier bedacht tegen dat traangas? Maar jij kwam eigenlijk met een heel ander verhaal terug. En daar was één persoon wel belangrijk voor. En dat was, en ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, Monica Kreuter Romano.
Ja.
Een onderzoeker uit Venezuela. En
ja.
Venezuela heeft ook zijn portie traangas wel gehad de afgelopen jaren. En zij heeft daar als chemicus eigenlijk en als een soort gezondheidswetenschapper ook onderzoek naar gedaan.
I start my research because like many Venezuelan citizens go to the street to protest with this dictator that we have in Venezuela. First Chavez and now Maduro. And the use of the tear gas was very inhuman. a lot of gas, and the people start to see a lot of symptoms that we don't see before. Then I decide to keep some tear gas capsulates and go to my laboratory in the university. Then I start to analyze the characteristics of this tear gas.
Dit was een opname van een telefoongesprek dat onze producer Misha Melita had met Croyter Romano. En Marcel, jij hebt haar ook gesproken voor jouw stuk. Wat is haar verhaal? Want zij is een bijzonder, ze klinkt bijna als een filmkarakter.
Nou ja, ze heeft in Venezuela dus op de straat, want ze heeft zelf ook met honderden protesten meegelopen, maar als protesteerder, maar daarna ook als onderzoeker, want zij wilde graag weten hoe traangas werd ingezet. En zij heeft dus capsules zitten verzamelen. En een van de dingen die daaruit voortkwamen is dat de verloopdatum vaak overschreden werd en dat je dus...
Er wordt nog zoveel gewaarschuwd.
Ja, precies.
Dus gewoon oud traangas.
Gewoon oud traangas. En dat bedoel, dit kom je ook niet alleen in Venezuela tegen, maar ook op andere plekken lees je dat gewoon oud verlopen traangas wordt gebruikt. En bij wat ik al eerder zei, bij CS kan het afbreken. Kan die verbinding afbreken en dat er ook cyanide vrijkomt. Ja, dan heb je wel heel gevaarlijk spul.
Ja, en dat is wat Croyter Romano eigenlijk...
Ook, ja, precies. En zij heeft zelf dus ook een... ze is als een soort verzetsheld bezig. Ze heeft een document geschreven over... Een kort document over de werking van de traangassen... en ook hoe je er tegen kunt beschermen. Ze heeft ook heel veel contacten met de mensen in Hongkong... de protesteerders, om hun te adviseren... Ze is daardoor ook moeten vluchten uit Venezuela.
En dat is wel heftig, want zij heeft dus Venezuela ontvlucht, omdat de regering van Maduro zei van die kennis is eigenlijk, die willen we niet dat die hier verspreid
ja,
wordt.
Ja, precies. Dat was, ja.
Dat is wel een ijzingwekkend voorbeeld van hoe zeg maar chemische, fysiologische kennis ineens verdacht is en je in de problemen kan brengen.
Ja, precies. En ook als je opstaat tegen het regime, dat gewoon met keiharde hand wordt aangepakt.
Ja, maar informatie leeft dus voort in een document dat demonstranten met elkaar delen online.
Ja.
Maar de inzichten die ze heeft over wat traangas doet met het lichaam, als je dat hoort, dan klinkt dat ook best wel, klinkt behoorlijk heftig.
I found that the CS gas is lethal in 4 ways. For example, in babies, in new babies or old people, very dangerous. In pregnant women, and people that have cardiological or circulatory problems, or people, for example, that are exposed in a closed space that they don't have a good ventilation, or if exposed for a long time or many many times. My concern in this investigation was, oh my God, this kind of weapon is used like water in all the world, but we don't know exactly the consequence of the health of the people exposed.
Wat ze hier eigenlijk zegt is dat, je had het aan het begin over dat iedereen zo enthousiast was over traangas omdat het een niet dodelijk wapen is. Maar in bepaalde situaties is het dus wel dodelijk.
Ja, en dat zij noemt een paar groepen die dus inderdaad extra gevoelig zijn. En wat uit de eerste laboratoriumtests op gezonde vrijwilligers, waarschijnlijk vooral mannen, niet is gebleken. Baby's, zwangere vrouwen, oudere mensen, mensen met longaandoeningen bijvoorbeeld.
En ook de manier van gebruik.
Maar ook de manier van gebruik. Ik bedoel, je hebt dus de traangas zelf, wat op langere termijn ook veel meer schade kan hebben dan gedacht. Maar ook de inzet van granaten. Ik bedoel, Monika Croyter heeft zelf, zei ze mij, talloze plekken op haar lichaam nog steeds van de inslagen van die granaten. En er zijn ook schedelfracturen.
Je moeten we niet vergeten dat je nog steeds een granaat afvuurt in een menigte.
Ja.
En daarmee dus ook gewoon het projectiel zelf gewoon mensen verwondt.
Ja.
Daar heb ik nog leuk nieuws over. Deze week is het verboden in Frankrijk. Omdat met de gele hesjes waren ze ook nogal gul met traangas. En er waren ook veel gewonden.
Ja.
En volgens mij heeft Macron gisteren of vandaag bekendgemaakt dat ze ermee gaan stoppen. En dan gebruiken ze het zeker met spuitbussen of zo.
Ik, Ik heb ook, ik herinner me de portretten in onze krant onder andere van mensen die ogen zijn verloren bijvoorbeeld door gebruik van
dat
dit.
Dat lees je ook veel. Ja, als projectine. Maar ook inderdaad onbekendheid bij de politie die dan het niet, het wordt dus in de voorschriften staat dan vuur het verticaal af of schuin, maar hoppakee, recht erin.
Ja, als een echt als een gericht schot bijna van,
ja, precies.
Van politie richting menigte. Maar het goede nieuws is dat met die vraag waar het mee begon, Marcel, een paar maanden geleden, dat ik zeg van hoe maken mensen traangas nou onschadelijk? En op wat voor manieren zou je dat kunnen doen? Daar ontstaat ook langzaam kennis over. Dus hoe de menigte zich op zijn beurt weer kan wapenen tegen dat irriterende poeder. En daar heeft Kreuter Romana ook tips eigenlijk.
Yes, in the investigation, my concern was the health of the people exposed. And we found that the sodium bicarbonate solution is very, very effective because all the CS gas is an acid gas. And then if we use a basic solution, we can do something chemical, no? And this was very effective. In my country, the people, if you see the publications or the photographs, the people who fight on the street with the government, they use sodium bicarbonate, and we can resist a lot of time.
Ja, Marcel, we hoorden hier Kreuter Romano het hebben over het hele simpele stofje dat iedereen in zijn keukenkastje heeft, bakpoeder.
Bakpoeder, kijk.
En hoe zou dat werken?
Nou, wat zij uitlegt is, bakpoeder is een basisstof en dat neutraliseert het zuur. Nou, klaar.
Zo simpel is het.
Zo simpel is het.
En als je dan, ik bedoel, bazen en zuur, dat is een totale overdracht van waterstofionen altijd. Weet ik nog van de scheikundelessen van vroeger. Het zure karakter van traangas is dus ook wat het irriterend voor ogen en dat soort dingen.
Dat zou het zijn. Dat,
ja.
En die doek die hou je dan voor je mond en je neus?
Die doek hou je voor mond en neus, natuurlijk. Ja, zeker. Ja.
En misschien voor je ogen ook.
Maar ook dat is, je moet het natuurlijk wel heel goed aansluiten. Want het poeder is zo fijn dat het heel makkelijk achter een doek kruipt.
En je ogen zijn natuurlijk nog steeds niet
beschermd. En de ogen zijn nog, nee.
Nee, dus het zijn creatieve, maar ergens ook wel primitieve oplossingen tegen het gas.
Ja.
En is dat uiteindelijk, was dat ook het antwoord wat er is gebeurd in Hongkong? Met dat filmpje waar ik mee naar jou toe kwam en vroeg.
Dat was dan weer niet duidelijk. Tenminste, ik heb destijds nog wat mensen gevraagd inderdaad. En er was een milieutoxicoloog die zei, die had het over vloeibare stikstof misschien is dat geweest. Wat
met die thermosfles.
Ja. Want wat er ook vaak wordt gezegd is, als je die, kijk, dat traangas wordt naar buiten geduwd met een soort thermische reactie. Nou, als je die thermische reactie die explosief is of die heel veel warmte produceert, als je die warmte kunt neutraliseren, dan komt de traangas ook niet meer naar buiten. Dus hij zei, misschien is het vloeibare stikstof geweest. En er was ook nog een optie van azijn, ging ook over Twitter, maar dat is dus een zuur. Kreuter Romano zei, azijn zal het niet geweest zijn.
Dat is onwaarschijnlijk.
Dat is onwaarschijnlijk.
Ja. Voor Kreuter Romano is dus de consequentie geweest dat zij haar moederland heeft moeten verlaten. Waar zit ze nu en gaat ze verder met traangas?
Spanje. En daar was de laatste keer dat ik haar heb gesproken op zoek naar een baan.
Ja.
En nog steeds adviseert ze mensen in Hongkong, maar wereldwijd volgens mij, die met traangas te maken krijgen.
Ja. Nou ja, dat lijkt me een goed moment om het te hebben over inderdaad de plek van traangas in het politiearsenaal. Want traangas heeft dus een voorgeschiedenis van ruim een eeuw. Je zou denken van de rol van traangas in hoe je menigte moet beheersen is daarmee ook wel een beetje uitontwikkeld. Maar als ik een beetje naar jou luister, Marcel, en ook wat jij al een beetje aanstipte, Hendrik, dan is daar nog heel veel discussie over.
Nou, discussie, wat sowieso het geval is, dat hoor je ook in de voorbeelden die we noemden. Het wordt nu ook in Irak bijvoorbeeld heel erg ingezet tegen die demonstranten. Daar wordt ook met scherp geschoten. Er wordt gewoon met één keer wordt alles erop gegooid om die mensen maar weg te krijgen. Het is bijna alsof het oorlog is, zeg maar. Dus je moet wel als overheid grote dwang willen inzetten. En dat gebeurt bij dictaturen meestal eerder dan in een democratie natuurlijk. En
ja, want het verbazingwekkende vond ik eigenlijk dat het dus sinds 2000 niet meer in Nederland is gebruikt. Terwijl in mijn belevenis is het zo'n, ja, naast de gummy wapenstok, zeg maar, is het een standaard wapen.
Ja, en er komt ook dat er dus ook een heel ander soort denken is ontstaan over hoe je met menigtes omgaat. Tegenwoordig, ik denk dat we even terug moeten naar de 19e eeuw, even heel kort. Toen ontstond er eigenlijk de massapsychologie, een boek uit 1895 in het Frans, de psychologie van de massa en ook de delinquentie van de massa. Dat was dan weer een boek uit Italië. En dat was totaal de opvatting dat als een mens in een menigte gaat, dan verliest hij zijn verstand. En dan komt er een soort groepsdenken. Wat eigenlijk een menigte is, een mens zonder zijn ratio. Dat is eigenlijk een wild verscheurend beest. En dus daar moet keihard tegen worden opgetreden. Dat loopt eigenlijk parallel met dat inzet van het traangas ook. Maar dat is totaal verlaten in het moderne denken over hoe een massa in elkaar zit. En in Nederland is daar Otto Adang, een leerling van Jan van Hoof. Primatoloog eigenlijk, maar hij is helemaal de politiewerk ingegaan met de observatie van wat gebeurt er nou eigenlijk met voetbalrellen. Dat waren eigenlijk de belangrijkste dingen in Nederland natuurlijk, behalve de krakersrellen. Wat gebeurt er? Hoe? En dan blijkt ook, dat is zijn onderzoek, onderzoek van anderen, dat er altijd maar heel weinig mensen geweld gebruiken. En dat zo'n menigte bestaat uit losse individuen die allemaal hun eigen doel hebben. Het is helemaal niet een anonieme massa. Dus daar moet je allemaal op letten. Dan krijg je een heel ander beeld van menigte. Dan kun je er zeg maar subtiel en slim kan je daarop ingrijpen dat het helemaal niet uit de hand loopt.
Ja, we kunnen even luisteren naar een stukje uit de inaugurele reden van Otto Adang uit 2017, waarin hij eigenlijk dit bepleit. Hoe je de demonstrerende groepen goed moet kennen en ernaar luisteren om ze te kunnen managen.
Wat beweegt ze? Wat motiveert ze? Waar identificeren ze zich mee? Ze komen daar met een doel. Ze hebben intenties. Legitieme intenties kun je faciliteren, kun je ondersteunen. Dat is een heel belangrijk principe. Het is belangrijk om te communiceren. Dus gaat twee kanten op. Dat is dialoog. Dus niet alleen informatie verstrekken, maar dat is ook luisteren. Dat is ook signalen oppakken. En het is heel belangrijk om te differentiëren, onderscheid te maken. Niet op basis van tot welke groep je hoort, maar op basis van wat voor gedrag je vertoont.
Ja, Hendrik, dat klinkt heel erg mooi. Luisteren naar een groep en ze proberen te begrijpen en communiceren. Maar toch even dat 19e eeuwse beeld weer een beetje hier naar voren te brengen, is van als er een stel je hebt een menigte voetbalsupporters die, je weet misschien wat ze willen. Je denkt, die willen herrie gaan trappen in de stad.
Ja, dan moet je dat dus voorkomen. En dan zie je dus dat ik, toen ik me hierin verdiepte, kreeg ik ineens ook, want ik zag dat wel eens soms als ik er langskwam of op televisie, dat eindeloze gesjouw met die voetbalsupporters, dat eerst die supportersgroep en die moeten dan aan die kant van het stadion en er wordt allemaal begeleid. Maar zolang ze elkaar niet zien en niet met elkaar in contact komen, kunnen ze ook niet vechten. En hij geeft bijvoorbeeld ook het voorbeeld van bij ons in de krant, naar aanleiding van de boerenrellen. Dat waren eigenlijk geen rellen, want het is eigenlijk heel goed gemanaged, om dat woord maar te gebruiken. Legt hij uit van ja, weet je, er is een legitiem doel, demonstratie van die boeren. En die willen dan een rijksweg afsluiten. Dan kan je zeggen, dat is onacceptabel, dan gaan we met groot materieel in. Hij zegt, ja, dan weet je zeker dat die weg de hele dag afgesloten is, want dat wordt zo'n knokpartij en gedoe en die trekkers, die krijg je ook niet zomaar weg. Je praat met die mensen, je toont begrip. Je zegt, nou, ga dan een half uur hier staan. En dan gaat bijvoorbeeld, 90% weg, blijven de twee achter. Die arresteer je dan natuurlijk.
Ja, er is dus een wereld denkbaar waarin de politie traangas had ingezet tegen deze boerenblokkades eigenlijk. Maar de Nederlandse school is er dus eentje van begrip van deescalatie.
Ja, en ook optreden. En dat wordt vaak vergeten erbij te zeggen, want dat klinkt dan als slap. Maar wel optreden tegen mensen die te ver gaan. Maar dan, dat zei hij ook, niet als lid van de groep, maar als mensen die het verkeerde gedrag vertonen. En als je dus zeg maar een vreedzame sfeer weet te behandhaven, dan worden dat, zijn het eigenlijk geïsoleerde figuren. En die moet je dus heel snel er ook uitvissen. Dus het is moeilijker, het kost heel veel informatie. Hij houdt ook altijd een enorm pleidooi voor wijkagenten. Dat als er dan een rel is, dan weet die wijkagent, die kent die mensen. Die weet precies van die, laat die, daar moet je op letten. Dat is het gevaarlijke mannetje. Die wil zich bewijzen. Maar die andere mensen die hebben gewoon een legitiem demonstratiedoel. Hij vertelt dan ook over de rellen in Geldermalsen naar aanleiding van een nieuw asielzoekerscentrum wat daar was. En mensen waren daar tegen. Ja, daar kan je mening over hebben. Het is een legitiem doel om daar tegen te protesteren. Mensen waren boos op de gemeente. Gingen met een groep daar verhaal halen. Maar werden een uur lang buiten in de kou gezet. Ze mochten niet naar binnen. Er was dus ook niet voorzien dat ze eraan kwamen. Het ontbrak aan alle kanten aan informatie. Ze werden omschoft behandeld. En vervolgens ging de politie, die waarschijnlijk een beetje in paniek was geraakt door een hoop mensen voor het stadhuis, die ging mensen slaan. Mensen die niks verkeerd hadden gedaan, die er alleen maar stonden. Ja, toen sloeg de vlam in de pan.
Ja.
En dan ben je eigenlijk al
daarmee te laat.
Dan ben je eigenlijk al te laat. Niet dat je dan gelijk traangas moet inzetten, maar dan je kunt dus op alle, dat vind ik zo mooi van dit, van een soort piecemeal engineering.
En dat ik nu dit voorbeeld zo heb gegeven, dan vraag ik me wel af van is dat een uniek Nederlands inzicht? Dat je op deze manier zeg maar een demonstratie kan begeleiden en voorkomen dat de vlam in de pan slaat? Of is dat onderdeel van een internationaal denken over...
Het laatste, want het is ook onderdeel van een soort nieuw inzicht in de wetenschap vanaf de jaren 70, zeg maar. Maar ook van een soort meer democratische manier van denken over demonstraties eigenlijk. Wat gebeurt er eigenlijk? Het is natuurlijk door de eeuwen heen altijd zo geweest dat als mensen bij elkaar kwamen met boosheid over belastingmaatregelen, over wat dan ook. Dan was de overheid gauw bang dat de vlam in de pan sloeg en dat er alles kort en klein geslagen werd. En daar is altijd de neiging geweest om dan hard op te treden als het even uit de hand liep, of om heel snel toe te geven. Maar in een democratie met demonstraties, ja, dan moet je daar eigenlijk veel genuanceerder over gaan denken. En bijvoorbeeld die demonstraties van die arme veteranen die nog geld te goed hadden. Ja, als dat had ook op een andere manier opgelost kunnen worden. En dan waren die baby's niet dood gegaan die daarbij omgekomen zijn. Dus ik denk dat in de jaren 60 de burgerrechtenbeweging met Martin Luther King, dat gaf een hele andere manier van denken. Het was ook bewust vreedzaam en er werd toch keihard tegen opgetreden. En Martin Luther King heeft daar zelf ook een beroemd woord over gezegd.
I think we've got to see that a riot is the language of the unheard.
Een rel is de taal waarmee iemand spreekt waar niet naar geluisterd wordt. En dat is, ja, dat is zo mooi.
Want waarom vind je dat zo mooi?
Nou, omdat dat precies is dat je dus denkt van die menigte is niet een verscheurend beest. Maar dat zijn mensen die een doel hebben, die willen iets duidelijk maken. Sommige doelen kun je ook gewoon, die kunnen niet alles doen wat de menigte wil of een demonstratie wil. Maar je kan er wel naar luisteren. Ze willen een symbolisch daad stellen. Dat is ook wat de moderne politie zegt. Nou, maak hier een symbolisch gedenksteen of wat ook. Als het maar niet de orde verstoort.
Nee. En je zegt eigenlijk dus die met de opkomst van die burgerrechtenbeweging in de jaren 60, 70. Wel het beeld veranderd van die menigte als beest.
Ja, dat... je moet dus Otto Adang legt zelf een grote nadruk op. Wanneer gaan mensen eigenlijk geweld gebruiken? Dat is als ze zich onveilig voelen. Zoals die mensen in Geldermalsen. De politie begint ineens te slaan. Ja, dan wil je je verdedigen. Dus mensen die eigenlijk niks kwaads in de zin hebben. Die voelen. Dus de nadruk bij de politie is ook altijd zorgen voor de veiligheid van de mensen. Maar er is bijvoorbeeld ook. En dat is echt een dingetje van Adang. Jonge mannen. Die hebben een hele lage risicoperceptie. De mannen van een jaar of 20. En wat de volksmond zegt, nou, die zijn wel tuk op een relletje. En hij zegt, die moet je dus ook heel snel isoleren en eruit nemen. En daar heb je vaak de steun van de rest van de menigte bij, want die willen ook geen geweld. Terwijl als je dan keihard gaat optreden, dan voelt die hele menigte zich bedreigd. En dan is nog maar 10% hooguit die geweld gebruikt van de menigte. Maar dan voor je het weet, zijn alle bushokjes...
Kort en klein.
Ja.
Maar met dit in gedachten en dit in ons achterhoofd wil ik toch weer de traangas terug op tafel leggen. Want telt traangas dan bijvoorbeeld als keihard optreden? Want in zekere zin kun je beschouwen je gebruikt dat traangas om die menigte uit elkaar te drijven. Ik bedoel, de demonstratie is weg.
Nou, maar je voelt je ook wel. Ik zou, als ik in een menigte was en je moet dat traangas dan... eigenlijk pas inzetten als het echt niet anders kan. En ja, het mag ook volgens de wet.
Dat is wat Adang zegt. Je moet het gewoon als allerlaatste optie hebben. Maar het risico op escalatie is met traangas gewoon echt groot.
Ja, je kunt het eigenlijk pas inzetten als het al geëscaleerd is. Ja. Als het toch al niet anders kan. Maar dat is natuurlijk ook heel moeilijk inschatten voor een politiecommandant om dat te doen. Maar ja, dat is zijn vak natuurlijk.
Ja, en Marcel, met wat jij te weten bent gekomen over de lange termijn gevolgen voor de gezondheid. Moeten we dat nog meenemen in deze weging van traangas? Dat je zegt, oké, weet je wel, van hebben we altijd nog dat traangas om op terug te grijpen? Maar moet je zelfs dan niet zeggen van, is dat de toepassing dan ook al zoveel risico's heeft?
Ja, er zijn dus ook stemmen die inderdaad die opgaan om ook traangas in gewoon in het algemeen, dus naast het verbod op gebruik in oorlog, dat je het gewoon totaal verbiedt. Nou, daar is bijvoorbeeld ook Adang op tegen, want het kan toch zijn nut hebben, maar dan inderdaad in het allerlaatste geval. Maar wat ik me nog wel afvroeg, Hendrik, want Nederland is in die zin eigenlijk een ideale situatie. Moeten we dan gewoon tientallen jaren wachten omdat die kennis die wij in Nederland hebben en ook toepassen, dat die zich verspreidt? Want ja, als ik het boek van Anna Feigenbaum lees, als je leest hoe rücksichtsloos op ook vreedzame demonstraties traangas massaal wordt ingezet, het liefst gewoon recht gericht op de demonstranten. Ja. Om maar te laten zien dat je, ja, zeker bij dictatoriale regimes, maar ook in meer democratische regimes, in Amerika. En, weet je, het doel, dan denk ik, daar zijn we nog zo ver vanaf.
Ja, maar goed, dat is nou een kwestie van dat oude idee van die menigte, ja. Van de mob mind.
Het is ook wat Amos Fries, die oude generaal, ook zei, make the mob look silly.
Ja.
Ja, dat is een soort leedvermaak om die gekke menigte. Wat mij verbaast als ik het boek van Anna Feigenbaum lees, is dat toch dat idee van traangas is de veilige optie, wat ooit door een paar slimme bedrijven met hulp van een overheidsdienst in de markt is gezet, hoe dat is tot op de dag van vandaag nog steeds leeft.
Als een soort doekje voor het bloeden van, het is zo veilig, terwijl het eigenlijk helemaal niet veilig is.
Ja, dus, ik bedoel, er was in de jaren 60 is er in Engeland nog een groot onderzoek gedaan door een arts. Die wilde geen casuïstiek bijvoorbeeld bekijken. Die wilde alleen maar puur wetenschappelijk onderzoek, zei hij. Want casuïstiek, dat is onbetrouwbare sociologie. Dus uiteindelijk met het Hemsworth Report. En dat rapport wordt tot op de dag van vandaag nog door andere overheden ook aangehaald.
Hey, dus je hebt de mythe van de totale veiligheid van het gas.
Wat stond er dan in dat rapport? Waarom circuleert dat nog steeds in het denken over traangas?
Dat traangas een veilige optie is. Dus dat er was een Franse hoogleraar die had allerlei casuïstiek in Vietnam verzameld. Maar dat werd terzijde geschoven door Hemsworth. En in dat rapport is gezegd dat die traangassen, dat een veilige optie was. Ja, dus en dat is dus overgenomen door de overheid.
In essentie een tijdelijke buitengevechtstelling, laat ik het zo maar zeggen. Maar zonder gevolg op de lange termijn.
Ja, dus dat idee van je hebt er even last van, maar dat gaat binnen een half uur
weg. Ja, en dan ben je weer fris als een hoentje, zeg maar.
Ja. Ja, dus er moeten eigenlijk hier nu in dit uur hier aan tafel geconcludeerd twee dingen gebeuren. De eerste is dat de wereld inziet dat traangas niet zo onschadelijk is als het wordt verkocht al een eeuw lang.
Ja, en dan moet het zeker voor de uiterste gebruikdatum.
Ja, dat is
kan niet vaak genoeg benadrukken. Ik let op die data.
Dat is een subdoel. En het tweede doel is dat eigenlijk overheden niet zo bang moeten zijn voor de menigte en dat ze moeten inzien dat er slimmere manieren zijn om de menigte te horen en in ieder geval het gevoel te geven dat wat ze willen bereiken, dat ze dat ook bereiken.
En je moet ze ook differentiëren, onderzoeken dat de menigte uit verschillende groepen bestaat. Je moet ze dus eigenlijk gewoon als mensen beschouwen en je moet ook geïnteresseerd zijn in wat ze willen.
Ja.
En daar kan je soms een grens aan stellen. Maar je ziet dus dat kost investering in wijkagenten. Dat kost allemaal. En dat levert eigenlijk niks op. Want er zijn ook geen rellen natuurlijk. Dus
maar als we die twee dingen dus bereiken, dan kan het traangas op de plank blijven liggen. En dan kan het rustig over de datum raken. En dan hebben we het gewoon veel minder nodig. En dan kunnen we hopen dat er in de jaren 20 minder traangas over de wereld afgeschoten wordt dan in de jaren 10. Meer praten, minder traangas, dat is waar we op hopen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Mocht je nou hiernaar luisteren en denken, leuke podcast, laat dan eens een recensie achter. Dat vinden we heel erg leuk om te horen. En ook als je een idee hebt over een onderwerp of een aflevering waar we echt eens aandacht aan zouden moeten besteden, dan kun je een mailtje sturen naar podcast@nrc.nl. Rest mij niets anders dan Micha Melita heel erg te bedanken voor de productie van deze aflevering en voor het spreken met Croyte Romano. Marcel en Hendrik, heel erg bedankt dat jullie hier wilden aanschuiven om te praten over traangas en crowd control. De tune die je hoort, en dan zegt Hendrik altijd, nee, het is geen tune, het is een stuk.
Strijkkwartet van Ravel.
Strijkkwartet van
tweede
Ravel.
Deel.
Ik, voor mij is het toch een tune.
Hele leuke tune. Nou.
Die is ingespeeld door het Dudok Quartet en daar zijn we heel erg blij mee. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.